Dames en heren, goedenavond. Wie van de hier aanwezigen zou wel eens bij de BVD willen werken? Ja? Waarom?
Nou, bij de BVD kreeg te maken met een zo groot mogelijk aantal rechtsgebieden. En dat is voor een jurist die geen specialist wil worden, is dat weer aantrekkelijk.
Jij zou bij de BVD willen werken?
Ja, de vrijheid trekt me aan.
De vrijheid van de BVD?
Nou, er is weinig controle op de BVD. Dus je kan doen en laten wat je wil. En wat je ook doet, het wordt toch geheim gehouden.
Dat is waar. Wie zou er per se niet bij de BVD willen werken?
Nee, ik niet. De geheimzinnigheid rond de organisatie trekt me absoluut niet aan. En daarbij komt dat ik denk dat ik 's nachts geen oog dicht zou doen als ik zo'n baan zou hebben.
Wie nog meer niet?
Ja, ik praat graag en ook over mijn werk dus. En wat ik begrepen heb, is dat niet de bedoeling als je bij de BVD zit. Dus het lijkt niet echt iets voor mij.
Zijn we toch verkeerd hier, denk ik?
Ik sla je voor de uitdaging. Wie heeft er wel eens op een of andere manier met de BVD contact gehad? Of is er op een of andere manier mee in aanraking geweest?
U. Ja, ik kan natuurlijk niet specifieke zaken aanbrengen, maar het kan natuurlijk voorkomen dat in een politieonderzoek op informatie staat die voor de BVD interessant zou kunnen zijn.
Dus dan heb je contact bij de BVD?
Met de BVD.
Dat is gebeurd?
Direct weliswaar. Ja. Niet dat wij met het dossier onze arm naar Den Haag gaan, maar via de geëigende kanalen.
Het zal u duidelijk zijn. We hebben het vanavond over de Binnenlandse Veiligheidsdienst. En de mensen op de tribune zijn of student rechten of student aan de politieacademie. En dat kun je zien. Dus in het algemeen is het zo, als ze geen pak aan hebben, dan zijn het rechtenstudenten. Zij zijn in de gelegenheid om vanavond het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst kritisch te volgen. Dat kan, want hij is hier. Welkom, meester Arthur Dokters van Leeuwen. Dat krijgt u niet vaak, hè? Applaus.
Nou, hopelijk applaus krijgen we niet elke dag. Dat hoeft toch niet. Daar werken we ook niet voor. Maar de relatie met het publiek is heel positief. Over het geheel genomen, als wij een medewerking vragen, dan komt u er. Dat is maar zelden dat mensen dat niet willen doen. En dat is ook een van de redenen waarom ik hier zit. Omdat ik vind dat het publiek, dat wij heel vaak een medewerking vragen, toch ook wel eens mag horen waarom wij dat doen en wat er allemaal achter zit en wat daarmee te maken heeft.
Maar is het echt zo dat als we mensen aanbellen, dus de BVD-agenten bellen aan en zeggen ik wou graag informatie van u. Nou, dat doen ze niet op straat natuurlijk. Nee. Dan krijgen ze meteen koffie en gebak.
Ja, nu kan dat niet meer, maar ik ben zelf ook nog wel eens mee geweest onder het alias Van Leeuwen. Om inderdaad aanbellen, stapje achteruit, belangrijk. En dan zeggen van wij zijn van de BVD, we wouden toch even iets met u bespreken. Maar dat kan natuurlijk niet op straat. U hoeft het niet te doen. U kunt dat weigeren. U kunt nu nee zeggen, dan gaan we weg. Maar meestal zijn de mensen dan toch wel nieuwsgierig. En willen dan toch wel eens weten waarvoor je komt. En je komt dus heus wel in gesprek. Dus de medewerking die wij vragen, varieert van het vragen om informatie, simpele informatie, tot soms heel vergaande dingen.
En in verreweg de meeste gevallen?
Ja.
Zegt de bevolking. Ja, elke reden waarom?
De reacties die ik ook zelf wel hoorde, van nou ja, we hadden zelf ook al het gevoel dat er iets niet in orde was. En we zijn blij dat er iets aan gebeurt. Dat soort reacties.
Nou, waar we het vanavond over gaan hebben is wat er zowel niet in orde is. En een half jaar geleden, of ruim een half jaar geleden, was er een jaarverslag van de BVD, het eerste trouwens. En daarin werd erop gewezen dat, wat je eigenlijk niet meer zou verwachten, er nog steeds Russische spionnen in Nederland zijn. Is dat inmiddels, we zijn een half jaar verder, opgelost, dat probleem?
Het is niet het enige probleem waar de BVD mee te maken heeft. We hebben nog wel wat meer te doen. Maar het is inderdaad een probleem dat nog niet is opgelost. Dat is zo.
Er zijn nog steeds Russische spionnen actief in Nederland.
Nog steeds, ja.
Wat willen ze in godsnaam weten?
Ja, ze willen weten wat ze altijd hebben willen weten. Nederland is een belangrijk land. Nederland is economisch belangrijk. Daar ligt nu meer accent op als voor. Het is politiek belangrijk. En het ligt nog altijd waar het ligt. Dus het is nog altijd militair belangrijk. En er zijn in Nederland gewoon relevante geheimen. Waar belangstellingen die geld waard zijn, die politieke waarde hebben, die militaire waarde hebben. En daar is belangstelling voor. Overigens niet alleen van de kant van de Russen. Er zijn ook andere landen die zich schuldig gemaakt hebben en ook naar ik vrees maken aan spionage.
Twee dingen die u zegt. Eén, Nederland is wel degelijk een belangrijk land.
Je zou zeggen, nou, we zijn een ontzettend klein land met heel weinig geheimen, bovendien zo open als het maar kan. Is zo'n dienst als u heeft niet iets voor een echt groot land?
Liechtenstein zal wel niet zo'n grote geheime dienst hebben. Dat denk ik wel dat ze er eentje hebben. grotere landen zullen wel een grotere geheime dienst hebben. Maar Nederland, de enigen die Nederland een klein land vinden, dat zijn de Nederlanders.
En in elk geval niet de buitenlandse veiligheidsdiensten?
Nee. Nee. Maar in ons vak, terrorisme, het voorkomen van proliferatie, spionage. Ik noem pakken nou maar eens een paar onderwerpen uit. Bestonden die grenzen natuurlijk al lang niet meer en waren natuurlijk sterk afhankelijk van onderlinge samenwerking. En dat wordt natuurlijk niet minder. Dat neemt alleen maar toe.
Uitwisselen van gegevens.
Ja, en ook samen opereren.
Ja. Nog één vraag voordat we naar de tribune gaan. U zei ook andere landen houden zich daarmee bezig. Ja. Welke?
We hebben de laatste andere, doe ik het even uit mijn hoofd, die we uitgewezen hebben, was een diplomaat die zich misdragen had. Dat was een Joegoslaaf.
Een diplomaat die zich misdragen had? Ja. En waar moeten we dan aan denken?
Nou, dat was iemand die zich nogal wat druk had gelegd op een aantal Joegoslavische gemeenschappen.
En dat is natuurlijk
bedreigd en zo.
Met die spanningen in Joegoslavië zelf, die vertalen zich dan ook.
Daar hebben we het over geklaagd, dat vonden wij dus geen goed idee, zal ik maar zeggen. Dus gemarcheerd.
Ja, dat was een vertegenwoordiger van klein Joegoslavië?
Ja.
De tribune, wie?
Wordt u gewoon stilletjes het land uitgewerkt?
Dat kan je op verschillende manieren doen. Je kunt zeggen van kijk eens, als u niet zelf terugtrekt, dat doet dan buitenlandse zaken, is daar verantwoordelijk voor. De lichte vorm is, als u niet zelf terugtrekt, dan zullen we ons genoodzaakt zien om. Je kunt een stille PNG-verklaring doen, je kunt het ook publicitair doen. Dat laatste komt nog wel eens voor als mensen echt gewaarschuwd zijn en er toch een bepaalde werkwijze is doorgegaan.
Hoe is dat gegaan bij de Joegoslavië-kwestie waar u het net over had?
Daar is een PNG-verklaring. Dat was toch echt de bedoeling niet. Dat moest ook duidelijk aan de toenmalig bestaande die regering, die er nou ook weer niet meer is, duidelijk gemaakt worden dat daar toch echt niet van gediend wordt.
Gerren, ik denk dat we nu vooral naar de economische veiligheid moeten kijken. U stipte dat even kort al aan. Ik wilde graag weten wat de BVD doet voor Nederlandse grote bedrijven. In de zin van bescherming van hun geheimen, hun nieuwe ontwikkelingen. En gewoon om te zorgen dat dat gewoon aan ons blijft, die spullen.
Wij bemoeien ons niet met het hele Nederlandse bedrijfsleven, dat zult u begrijpen. Dat is ook helemaal niet nodig. Waar wij ons mee bemoeien, dat zijn met name bedrijven die we vitale bedrijven noemen. Dat zijn bedrijven die als zodanig zijn aangewezen door de minister van Economische Zaken. En er zijn nu ook andere ministers die die aanwijzing die daarover aan het denken zijn. We hebben ook gevraagd, dat moet dus herzien worden.
Vitaal, dat is Shell zo?
Vitaal voor het voortbestaan van de Nederlandse samenleving.
Nou, economisch gesproken.
Shell is inderdaad zo'n bedrijf. Energievoorziening is voor Nederland buitengewoon belangrijk. Dus u kunt begrijpen, ook de Gasunie is ook zo'n bedrijf. Nou, ik ga nou niet die hele lijst met u doornemen. Maar u kunt zich voorstellen dat dit type bedrijven echt van belang is.
Maar de VARA, dit is
ook Defensie, hoor, dat bedrijf.
Weet zich niet beveiligd, ja? We hebben die bedrijven.
Als u advies nodig heeft, kun je iets vragen. Dat kan natuurlijk altijd.
Die bedrijven die u noemt, hebben die geen eigen veiligheidsdienst?
Jazeker.
Is het dan nog nodig om ons mee te
doen? Kijk, wat zij niet kunnen, is een goede dreigingsanalyse maken. Want als ze dat wel zouden kunnen, zouden ze het werk moeten doen dat wij doen. Ja. Dan moet je penetreren in terroristische groepen of in anderszins extreme groepen. En wij hebben natuurlijk niet graag dat het bedrijfsleven dat zelf doet. Als dat al moet gebeuren, moet het door de overheid gebeuren en moet het door ons gebeuren. Maar dat betekent dat aan de andere kant zo'n beveiligingsambtenaar van zo'n bedrijf wel van iemand moet horen van hoe nu zijn bedreiging in elkaar zit. Nou, dat kan hij bij ons te horen krijgen. Ja. We hebben ook regelmatig contacten met die bedrijven, met
bedrijfsveiligheidsdiensten.
Ja. Natuurlijk ook met de top van de bedrijven, daar gaat het dan verder niet om.
Ga je gang. Ja,
afgezien van puur economische bedrijven, er zijn ook bedrijven die bepaalde militaire gevoeligheid hebben. En daarbij denk ik onder andere aan wapenleveranties zoals Delft Instruments en Holland Signaal. Ja. Wat is daar de controle op?
Ik heb net kort ook al gezegd dat wat wij dan noemen defensie-orderbedrijven natuurlijk ook aan een veiligheidsregime zijn onderworpen. Je krijgt geen defensieorders, dat gebeurt overigens samen met de militaire inlichtingendienst. Je krijgt in Nederland natuurlijk geen orders als je de geheimen die je dan produceert, de technische bedrijfsgeheimen die met die wapensystemen samenhangen, of technische systemen zoals Odell ze maakt. En dat betekent dat daar een veiligheidsregime op zit. Zij moeten echt aantonen hoe ze hun geheimen beveiligen, gewoon technisch, wordt het wel gewoon goed opgeborgen. Er worden ook vertrouwensfuncties aangewezen en die mensen worden ook gescreend.
Wist u bijvoorbeeld dat er nachtkijkers aan Irak werden geleverd?
Wij hebben het betrokken bedrijf een aantal keer gewaarschuwd, overigens. Ik moet wel even zeggen
dat ze...
Ja. En maar dan... De proliferatie van een aantal gevoelige goederen is het voorkomen daarvan. Is een taak van de BVD. Het kost ons erg veel werk. Nu ging het hier niet om massavernietigingswapens of...
Maar u heeft ze gewaarschuwd, zegt u.
Ja, zeker.
Maar
we
zijn toch doorgegaan.
Ja, dat vonden wij ook niet zo vreselijk verstandig.
Maar dan kunt u toch gewoon tegen het kabinet zeggen...
Ja, zij beperkten naar de Nederlandse strafwetgeving op dat moment geen strafbaar feit. Dat ging om de uitvoer van een goed. Als ik me wel herinner dat niet op de... nog niet op de lijst strategische goederen was geplaatst. We wisten wel, we hebben ze ook gewaarschuwd dat de Amerikanen daar grote problemen mee zouden. Ja,
dus een advies gegeven,
maar...
Ze hebben
dat ook van zich behoorlijk van zich laten horen. Door het bedrijf alle export te verbieden en dat alleen maar opheffen met een grote boete. Ja.
Ja, hadden ze kunnen weten, zegt u?
Niet luisteren. Nee. Ja.
Ga je gang.
2 weken geleden stond er in de krant een verhaal over de handelspolitiek van Bill Clinton. En daarin werd door industriëlen gevraagd om de CIA in te schakelen voor economische spionage. Ook in West-Europa, dus in Nederland. En ik heb begrepen dat de BVD veel informatie uitwisselt met de CIA. Hoe kunnen wij straks de Amerikanen tegenhouden?
Nou, ik ken dat verhaal. Het is onder de vorige regering ook al uitgesproken door het hoofd van de CIA. Hij had de redenering van, kijk eens, er wordt ook door West-Europa, of trouwens door allerlei landen, maar ook in West-Europa, hier in Amerika gespioneerd. Wij moeten dus wel. Daar had hij wel een klein beetje gelijk aan, want ze hadden net op dat moment, het is nu 1,5 jaar geleden, een aantal Fransen gesnapt. Die ten behoeve van Boel, inderdaad, Boeltje, dus de
computermaatschappij.
Inderdaad bedrijfsspionage hadden bedreven. Dus er was wel enige commotie.
Ja. Maar nu vraagt hij hoe kunnen we zorgen dat we die Amerikanen tegenhouden?
Ik denk dat dat op zich niet moeilijker is dan andere spionage onderkennen als het zich zou voordoen. Maar nu de vraag, denkt u dat het zich voordoet? Ik denk van niet. Ik denk van niet.
Omdat die Amerikanen aardiger vindt dan andere mensen?
Er is nogal een nauwe samenwerkingsrelatie met de CIA en die zouden, ik kan me dat dus niet voorstellen, geweldig op het spel zetten als men tot dit soort praktijken in Nederland zou overgaan.
Ik had de volgende vraag. Ik heb informatie bijvoorbeeld die de BVD wil weten. Nu vraagt men aan mij of ik die vrij wil geven en dat weiger ik. Het is informatie die men eigenlijk per se wel wil weten. Wat is dan de volgende stap die naar mij toe wordt ondernomen?
Er is geen volgende stap.
Dus ik weiger en dan is het ook gewoon helemaal over.
U misschien nog wel eens een keer vragen. Mijn mensen zijn natuurlijk wel enigszins geschoold om u ervan te overtuigen dat u het wel moet doen. Wij komen dat natuurlijk niet zomaar vragen. Wij hebben daar hele goede gronden voor. De onderwerpen waar de BVD zich mee bezighoudt zijn vaak onderwerpen die letterlijk van levensbelang zijn. En die je dus niet zomaar opzij kunt. Ja, maakt het uit of er nu een of ander beetje gifgas naar Irak geleverd wordt. Daar hoef ik niks over te zeggen. Dus u kunt wel rekenen. En nogmaals, u kunt dus op het moment dat u zegt, verlaat mijn huis, dan zal dat gebeuren. Maar als u die discussie aangaat, dan moet u rekenen op een indringende discussie, waar u ook echt helder en duidelijk uitgelegd zal worden waarom wij dat soort informatie nodig hebben. En dan blijkt toch, ja, de gemiddelde Nederlander bestaat niet. Maar toch wel, ja, inderdaad, ik had er eigenlijk geen zin in. Dan zeg ik altijd, denkt u er nog eens over na. Praat u er eens met uw vrouw, uw vriendin of uw partner over.
Maar intussen laten we een paar 100 gulden achter?
Nee. Als je voor geld, ik zou niet zeggen dat wij nooit, ook incidenteel eens een keer echt geld betalen voor een inlichting. Maar meestal moet je dat niet doen.
Nee?
Want ja, dan krijg je de inlichtingen waarvan mensen denken dat je er geld voor betaalt. En dat kon wel eens heel iets anders
zijn.
Maar
nou bel ik u op en ik zeg, ik heb hartstikke interessante informatie over wie er gifgas aan Irak levert. Maar het kost je wel 10.000 gulden.
Nou, het is zeer de vraag of je daarop in zou gaan.
5.000 gulden?
Nee, het zit hem niet in de hoogte van het bedrag.
Oh, geld genoeg?
Ja, als het moet wel.
Ja. Ga je gang.
U stelt net de vraag die ik ook wilde stellen.
Kijk, dat hoor ik graag.
Dat
had ik
leuker gevonden. Het goed gedaan.
Oh ja,
waarom? Nou,
er is een geval laatst in de publiciteit geweest bij de politie. Er is een Surinaamse politieman ontslagen in Amsterdam, meneer Sinester, op grond eigenlijk van informatie die door de BVD is verstrekt. Nou ja, dan die andere Surinaamse politiemensen die in Amsterdam werken, die denken hoe ik het krijg. Nou, die zijn ongerust, willen weten wat er in het rapport staat, mogen ze niet horen.
Nee.
Nou, daar zijn ze buitengewoon ontevreden over. En ik kan me dat voorstellen.
Ja, ik kan me dat minder goed voorstellen. Omdat wij geen ambtsbericht over allochtonen, Surinamers, ik heb zoiets in de krant ook gelezen, allochtone politieman in Amsterdam, daar hebben wij geen ambtsbericht over uitgebracht. We hebben ambtsbericht uitgebracht over één persoon, de heer Sinester. En dat ambtsbericht heeft dus ook geen andere of verdere strekking dan betrekking hebben op die persoon.
Ja, maar hij werd ervan verdacht dat hij contact had.
Mede op grond van onze informatie ontslagen. Die persoon heeft zich tot de ombudsman gewend, die behandelt zijn klacht. Ik heb begrepen dat hij ook in beroep zal gaan met de ambtenarenrechter. Nou, we zien elkaar wel voor de ambtenarenrechter en verder zeg ik daar niets over.
Nee, maar hij werd ervan verdacht, dat weet u
toch? Het veralgemeniseren van dat ambtsbericht naar Surinaamse of anderszins allochtone politieman is grote onzin. Dat is geen enkele reden.
Er is geen grotere verdenking tegen Surinaamse politieagenten ook in het Amsterdamse korps,
nee,
dan tegen niet-Surinaamse politieagenten.
Nee.
Daar denken zij heel anders over, hoor.
Ja, dat mogen zo zijn. Maar voor zover dat zou gebeuren op grond van informatie die van ons komt, dan zou ik die informatie graag willen zien, want ik ken die informatie niet.
Nou, is Boutens,
er is dus geen grond voor.
Boutens is inmiddels weg, dat we zeggen misschien wel tijdelijk, want hij gaat zich weer kandidaat stellen. Dat is een tijd lang een punt geweest voor de BVD om te onderzoeken. De Surinaamse connectie, zal ik maar zeggen.
Ja.
Wat zijn nu andere, we hebben het over de Russen gehad, wat zijn andere bedreigingen waar de BVD zich op het ogenblik met name op richt?
Dan ga ik even terug naar de wet. De wet zegt dat de BVD ondersteunend moet zijn ten aanzien van de democratische rechtsorde. Wat betekent dat dan voor ons? Dan moet je denken aan terrorisme. Het bestrijden van terrorisme en het tegengaan van de bedreigingen van fundamentele rechten en vrijheden van Nederlanders ingezeten. Vooral in de minderhedenhoek is dat een probleem. Er komt afpersing voor, enzovoort, enzovoort.
Bedoelt politieke groeperingen binnen die minderheden?
Ja, die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. En ook echt willen van wij hebben gelijk en de anderen moeten allemaal hun mond houden.
Ja. En u beschermt dan die groep onderling eigenlijk? Ja.
Nou, niet zo'n groep die zoiets zegt. Daar hebben we dus belangstelling voor. Ja. Wij vinden dat iedereen recht heeft op vrijheid en vrijheid van meningsuiting.
Ja. Maar als er vanuit, ik zal maar zeggen, Marokko of Turkije bepaalde disciplines naar Nederland worden gestuurd om die groeperingen te bedreigen, dan beschermt u ze?
Ja, zeker. Ja, dat wordt onderzocht. Ja. We hebben dat in het verleden gezien, mij bereiken, maar ik moet dat met de nodige voorzichtigheid zeggen, signalen ook uit de Marokkaanse gemeenschap, die worden dus nu onderzocht. Ik kan dus nog niet zeggen of dat juist is of niet.
Maar dat heeft uw aandacht?
Maar dat heeft zeker de aandacht, ja.
En bijvoorbeeld de PKK, de extreem Koerdische beweging, hè?
Dat is een ernstig probleem in West-Europa en ook in Nederland. Daar wordt afgeperst, er zijn ook in het verleden aanslagen gepleegd die te herleiden zijn tot de PKK. En er is nu al sinds enige tijd een groot samenwerkingsproject met de politie om toch te proberen dat soort praktijken onder controle te krijgen en de mensen er toch ook toe te brengen. Daar hebben ze vaak moeite mee. Dat ligt zeker niet aan de Nederlandse politie, maar wel aan de ervaring die mensen vaak thuis hebben gehad met de politie en dit soort organen, om hen ertoe toe te brengen om aangifte te doen, zodat deze dingen ook opgespoord en vervolgd kunnen worden.
Ja. Dan had u het over de georganiseerde misdaad. Waar moeten we dan aan denken? Gaat de maffia van Sicilië richting Amsterdam?
Dat is wel gebeurd, ja. De BVD houdt zich op zich met de misdaad zelf niet bezig, maar begint zich nu wel te oriënteren op die georganiseerde misdaad die invloed heeft op het functioneren van de overheid, vaak een corrumperende invloed, en die ook verkeerde maatschappelijke situaties in stand beoogt te houden.
Het gaat
niet meer om profiteren van verkeerde maatschappelijke situaties, maar ook het in stand houden daarvan. Nou, daar heb je vaak gelet op de betrokkenheid van de overheid bij nodig. Nou, dat soort, en dan praten we echt over de grote jongens die ook internationaal opereren, daar kan de BVD wellicht een rol spelen, en daar moet de BVD ook een rol spelen, al was het maar om te zorgen dat waar we eerst hebben moeten zorgen dat buitenlandse invloeden geen invloed hadden op overheidsambtenaren, we nu geleidelijk aan met het probleem kunnen worden geconfronteerd, als we daar niet tijdig bij zijn, dat grote internationale criminele organisaties die invloed uitoefenen.
Even aanscherpen, heeft u reden om aan te nemen dat ambtenaren in Nederland, van welk niveau dan ook, door de georganiseerde misdaad worden benaderd?
Als u mij vraagt, heeft u op dit moment voldoende systematische kennis verzameld om daar echt duidelijke uitspraken over te doen?
Nee, dat vroeg ik niet. Dan wist ik wat u ging zeggen namelijk. Nee,
is het antwoord nee.
Ik vroeg,
is er reden tot bezorgdheid, gelet op het patroon dat zich in de rijke wereld voordoet, dan is het antwoord ja.
U heeft het over bescherming van de democratische rechtsorde. Tenminste, dat is de wettelijke taak, zoals het in het wet wordt omschreven. Maar ik vind dat een zeer vaag begrip. Hoe vul je het in? Ja. Is het uw eigen nachtmerrie die u probeert weg te halen? Of?
Wat wij doen, is periodiek, tenminste één keer per jaar, maar dan echt systematisch, voorleggen wat wij nu aan problemen op de wettelijke terreinen zien. Ik noemde al de democratische rechtsorde. De veiligheid van de staat blijft natuurlijk ook een belangrijk thema. Spionage hebben we het al over gehad. Proliferatie is voor ons zeer belangrijk, het bestrijden daarvan.
Het niet verspreiden van
massavernietigingswapens en de middelen om ze te transporteren.
Als ik daar even tussenin mag breken, meneer Van Heer.
Conventionele wapens ook bij. Hè.
U geeft daar inderdaad een paar aantal mooie doelstellingen aan die ik zeker kan onderschrijven. Maar u heeft het erover dat u dat binnen uw eigen dienst bespreekt.
Nee. Dat was ik nu juist aan het uitleggen. Ah. Wij maken dus een overzicht waar dit soort zaken, en trouwens ook wat je dan doet aan die vitale bedrijven waar we het net over hadden, en vitale onderdelen van de overheid. Ik rapporteer, ik ben verplicht de minister van alles op de hoogte te houden dat van belang kan zijn.
U weet niet meer dan zij?
Als het goed is, niet. Nee, ik ken wat meer details dan zij. Want zij heeft natuurlijk nog wat meer aan haar hoofd dan alleen de BVD. Maar in de hoofdlijnen
klopt
zij te weten wat ik weet.
Goed, uit de gang.
Zoals meneer Van Leeuwen zegt, één verantwoordelijke man. Dus die man kan in principe van zijn verantwoordelijkheid op een negatieve manier gebruik maken. Wie controleert de verantwoordelijke dan nog?
Het orgaan dat aan wie hij verantwoording moet afleggen.
Ja?
Is het niet gewoon zo dat u zich gewoon op uw vingers gekeken voelt? Want ik vraag me af, in hoeverre wordt u zelf gecontroleerd door de BVD? Of überhaupt medewerkers van de BVD? Ja, in hoeverre is daar controle op?
Hebben we een mannetje op u staan?
Ja, dat vraag ik me nou heel erg af.
Dat is een andere vraag, een volstrekt andere vraag dan de vorige vraag. Ik wil hem wel beantwoorden.
Mm-hmm, allebei graag.
Hij lijkt mij niet in het verlengde te liggen van de vorige vraag.
Maar kunt u ze allebei beantwoorden?
Ja, de vraag van de kijkers, we kunnen natuurlijk buitengewoon veel controleinstanties op hetzelfde hebben. Maar de ervaring leert toch, en dat is niet een ervaring die aan de BVD is verbonden. Maar dat je één orgaan moet hebben, dat er één iemand moet zijn die verantwoording aflegt. Dat is dus de minister van Binnenlandse Zaken. En dat er dus ook één iemand moet zijn, één hoofd, dat ben ik dan, die verantwoording aflegt aan de minister van Binnenlandse Zaken. Vervolgens moet het helder zijn hoe nu de minister haar verantwoording aflegt ten overstaan van het parlement. Nou, daar moet dan niet weer iets tussen zitten dat alleen maar verwarring creëert. Iets anders is dat er soms zaken zijn.
Als ik u even mag onderbreken. U bestaat als organisatie al 40 jaar en u bent er zelfs niet in geslaagd om een constitutionele grondslag voor uw organisatie te hebben. Dus hoe kunt u hier nu zitten?
Wat vertelt u me nou?
Bij mijn weten, ik ben rechtenstudent en ik neem aan dat ik de grondwet na 4 jaar toch wel een beetje ken. In de hele grondwet wordt het politieapparaat inderdaad genoemd. De militaire taak van Nederland wordt genoemd. De staatsveiligheid wordt genoemd. Maar nergens wordt eraan een organisatie met uw bevoegdheden, met uw beperkende grondrechtmogelijkheden, ook maar één woord besteed. En ik weet toch zeer zeker dat verschillende fracties binnen de Tweede Kamer al jaren roepen om een constitutionele regeling van de veiligheidsdiensten.
Ik zeg u eerlijk, ik hoor dat voor het eerst.
Nou, dat lijkt me toch zeer sterk.
Dat kan u wel sterk lijken. Ik spreek de waarheid. En als ik u zeg, ik hoor dat voor het eerst, dan is dat dus zo. Ik maak nu 4,5 jaar de debatten in de Kamer mee. En ik hoor voor het eerst dat er een constitutionele grondslag dus in de grondwet een grondslag zou moeten zijn voor de BVD. Ja. U weet dat van het ministerie van Binnenlandse Zaken deel uitmaakt de afdeling constitutionele zaken. Ik ken het hoofd daarvan uitstekend. We zitten samen in de bestuursraad. Ik zal het hem eens vragen. Hij heet Niessen, Ron Niessen. Ik zal het vragen, zeg Ron. Wat merkwaardig nou toch? Ja. Hij is ook mede verantwoordelijk geweest voor het vormgeven van de nieuwe grondwet op ambtelijk niveau. En ik heb toch echt, en ook in dat vorige betrekking nog wat contact met hem gehad. Maar nogmaals, ook, ik hoor het voor het eerst. Ja, het zou kunnen zijn dat een leuke vraag en de moeite van het... U gaat erover publiceren, hoop ik.
Nou, ik
er
weet niet...
Er komt ongetwijfeld een artikel.
Ik denk niet dat ik belangrijk genoeg ben om erover te publiceren. Maar ik weet wel dat het onder juristen en aanstaande juristen een vraag is die zeker leeft. Ja,
maar waarom publiceert u dan niet? Dat, als
nou,
u daar een doorwocht artikel...
Nou,
misschien dat er straks... Ars Equi of het Nederlands Juristenblad dat zeker plaatsen.
Na de uitzending gaan we daar afspraken en contracten over sluiten. Wat ik me ook afvroeg, is de BVD in staat geweest de afgelopen jaren om aanslagen te vermijden? We hadden het net over die organisaties waar u zich nu op richt. Daar behoren terroristische organisaties bij. Ja. Daar, u had het over bedrijven, bijvoorbeeld de Gasunie, wat een gevoelig terrein is. Bent u in staat geweest om aanslagen te vermijden? Door de informatie die u heeft?
Te doen vermijden, ja.
Welke waren dat?
Ja, dat begrijpt u dat ik daar geen antwoord op kan geven.
Maar veel?
Nee, niet veel. Maar een aantal keren komt het voor, ja. Het is ook gedurende mijn, dat ik hoofd van dienst mocht zijn voorgekomen, ja.
En waarom brengt u dat nu niet naar buiten, behalve dat het voor ons leuk zou zijn, maar dat zou het applaus voor de BVD nog luider kunnen doen opklinken?
Als dat applaus zou klinken, dan hebben wij ons werk niet goed gedaan. Kijk, waarom lukt dat? Omdat wij... contra-spionagedienst, omdat wij spioneren in de kringen van mensen die dat soort aanslagen voorbereiden en ook uitvoeren. Ja. En dat betekent dus dat er in zo'n groep iemand rondloopt die ons vertelt, er zal dat en dat gaan gebeuren.
Ja.
En dan vervolgens worden er passende maatregelen genomen of er wordt iets verzonnen waardoor het mislukt of wat dan ook.
In Den Haag doet het...
Als wij nu zouden zeggen van kijk eens, nee, maar dan heeft de BVD toch maar weer eens eventjes, hè, moet je eens even kijken. Dan betekent dat dus dat er in ieder geval één aanslag wel doorgaat op betrokkenen.
In Den Haag,
dus dat kan absoluut niet.
Komt
dan
natuurlijk
onze
niet van die fractievoorzitters, want die houden altijd de mond. Maar in Den Haag doet heel sterk het gerucht de ronde dat enige tijd geleden, dankzij de BVD, een IRA-aanslag is vermeden. Is dat, hoort dat tot de mogelijkheden?
Ja, ik heb u al gezegd, ik geef geen enkel antwoord op de vraag welke aanslagen wij voorkomen hebben. Het enige wat ik er nog over zeggen wil, is dat de IRA, net als alle andere terroristische organisaties, en dat zijn er nogal wat... En die komen toch op enige wijze ook allemaal in Nederland wel voor. Natuurlijk wel onze warme belangstelling genieten, dat wel.
Mag ik, we hebben het dan over terroristen gehad. Nu een organisatie die zover nog niet is, of misschien ook zover niet komt. Houdt u de Centrum Democraten in de gaten?
Ik geef nooit antwoord op de vraag wie wij wel en niet in de gaten houden. Ik heb net uiteengezet waarom we dat niet doen.
Wordt heer Jan Maat gevolgd door de BVD?
Ja, dat, u kunt mij, het is uw zendtijd hoor, maar ik...
Ik denk dat een heleboel Nederlanders het logisch zouden vinden dat de Centrum Democraten door de BVD in de gaten gehouden wordt.
Ja, maar ik geef u geen antwoord op de vraag of wij een concreet persoon of een concrete organisatie in de gaten houden.
Nou, als er nu bijvoorbeeld een club van 70 man, al of niet als skinhead uitgedost, met een vlag bij zich van de Centrumpartij, richting Den Haag gaat om een antiracisme demonstratie te verstoren...
Geen goed idee, vonden wij dat.
Dat vond u geen goed idee?
Nee, er is op dat punt, maar dat is dacht ik ook in de krant, heeft dat al gestaan, heel goed samengewerkt met de politie. Ja.
Maar u wist dat van tevoren, dat dat zou gaan gebeuren?
Ik hou het maar even bij de prima samenwerking met de politie. Ging uitstekend, dacht ik. We waren er allemaal wel tevreden over.
Ja, ik heb misschien wat kritische vraag, maar ik heb een beetje het gevoel bij u dat de BVD taken gaat pakken. Om eigenlijk in de volle omvang te kunnen blijven bestaan. Nu bijvoorbeeld het Russische pact weggevallen is, is daar dus een taak van de BVD eigenlijk min of meer weggevallen, zo zie ik het.
Dat valt nogal mee.
Ik heb een beetje het gevoel dat de BVD nu taken erbij gaat pakken, zoals extreemrechts heel uitgebreid volgen, die eigenlijk niet nodig zijn, maar om de dienst in de volle sterkte te behouden.
Nou, ik denk dat dat niet zo is. Ten eerste is de dienst niet in de volle sterkte behouden. Enige jaren geleden telde de BVD nog meer dan 700 mensen. En we hebben fors bezuinigd, dat zijn er nu 580. Dat is één.
Ja, bij DAF denken ze er anders over.
Wacht maar dat u een keer moet bezuinigen.
Nou, dat moet ik iedere week.
Ik ken dat. Ik ben ook nog student geweest. Dat is één. Twee, als u nu, ik pak het voorbeeld van rechts er maar uit. Het bestrijden van extreem rechts, dat doet de BVD ook al meer dan 40 jaar. Ik breng in herinnering dat de BVD de opvolger is van het Bureau Nationale Veiligheid, dat in 1945 is opgericht. En zelfs dat bureau had al tot taak het oprollen van de inlichtingennetwerken die door de Duitsers waren achtergelaten. Dus als het nou gaat om het bestrijden van rechts, dan heeft de BVD daar dus een meer dan 45-jarige traditie.
Maar is er nu een groter accent komen te liggen op extreem rechts? Laat ik het anders vragen. Vindt u extreem rechts op het ogenblik gevaarlijker dan extreem links?
Ja, dat vind ik altijd zo'n vraag. Is een handgranaat nu gevaarlijker dan een pistool?
Is een handgranaat gevaarlijker? Nee. Maar vindt u extreem rechts? Ik bedoel, dat kun je toch gewoon aan de feiten toetsen?
Ik heb al enige jaren terug in het eerste interview dat ik gaf voor de Volkskrant al gezegd dat ik mij ernstige zorgen, dat is nu ruim drie jaar geleden, ernstige zorgen maakte over de ontwikkelingen in rechts. Toen werd er ook al gezegd van nou, hij zoekt zeker werk. Hmm. Ik denk toch dat ik op dit punt mag zeggen dat de feiten, althans in dit geval, ja, kijk, als je maar vaak genoeg dat het slecht weer zegt dat het slecht weer wordt, heb je ook altijd een keer gelijk. Hmm. Maar goed, niettemin denk ik toch dat je mag zeggen dat de feiten in dit opzicht de BVD gelijk hebben gegeven. Nou, want, dus er zit een gestage groei in extreem rechts.
Waar duidt u dan op? U zegt we hebben gelijk in gekregen. Waar duidt u dan op?
Nou, ik heb toen al gewaarschuwd voor de kans dat het niet alleen om extreemrechtse politieke en racistische uitingen zou gaan, maar dat het ook om toename van gewelddadigheid zou gaan.
Ja. En waar duidt u dan nu op?
Het gewelddadig optreden met rechtse onder- en boventonen, om het maar zo te zeggen, dat manifesteert zich natuurlijk wel degelijk.
Mag ik een concreet voorbeeld geven? Een paar weken geleden is het Auschwitz-monument vernield. Ja. Grote opwinding in het land, want extreem rechts had dat opgeëist in een brief.
Ja.
Blijkt een verslaafde glazen nier geweest te zijn. Is die zaak nu voor u afgehandeld?
Nee, want ik ben benieuwd naar degene die brief geschreven heeft.
Wie is dat?
Dat weten wij dus nog niet, maar er wordt onderzoek naar gedaan. De groep die dat ondertekend heeft, Belgische Nationaal Socialistische Studenten, is een groep van die naam, bestaat ook in België. En we hebben dus contact gelegd met de Belgische zusterdienst om eens te kijken of er wellicht langs die lijn sporen zijn te onderkennen. En dan zou je kunnen zeggen van ja, waarom kijk je nou naar zoiets? Dan schrijft iemand een briefje. De betrokkenen die brief geschreven heeft is op het slechte pad. Nu claimt hij nog een niet gepleegde aanslag. Straks pleegt hij toch een aanslag die ook geclaimd wordt. Dit soort dingen moet je in de kiem smoren.
U heeft gezegd, nou, er is dus contact dan blijkbaar met een rechtsorganisatie in België.
Het zou
België.
Kunnen, ik zou weet kunnen. Het nog niet zeker.
Maar u sluit dat bepaald niet uit. Nee. Zijn er ook contacten, voor zover u dat kunt nagaan, tussen extreemrechts in Nederland en bijvoorbeeld, wat zich nu veel gevaarlijker voordoet, extreemrechts in Duitsland?
Ja, er zijn overigens zou ik daar ook wel een paar kanttekeningen bij willen maken bij het van extreme ontwikkelingen in Duitsland.
Ja, maar liever de vraag eerst beantwoorden of ze...
Ja, er zijn contacten, ja.
En daarvan bent u op de hoogte?
Ja, er wordt natuurlijk nou samengewerkt met de collega's in Duitsland, ja.
En is dat een reden voor u om te zeggen, voor zover nu in Nederland wordt gedacht dat het gaat om verveelde voetbalsupporters, kunnen we later onze trekken nog thuis krijgen?
Nou, ik denk dat je... Kijk, het begint altijd chaotisch. Ik bereid er maar even op dat het nationaal socialisme ook gewoon in een bierhal begonnen is. In 19, wat was het? 24. Ik doe het even uit mijn hoofd. Dus je moet niet gaan zitten wachten tot het echt helemaal duidelijk is dat het echt een gevaar is. En dan is er ook over het algemeen veel moeilijker wat aan te doen. We zullen deze ontwikkeling zeer nauwlettend moeten volgen.
Ga je gang.
Ik denk dat hij dan mensen zoals de weduwe Ros van Tonningen overgeslagen heeft of vergeten of zo. Hoe zie ik dat? Die mensen zijn toch ook vrij actief altijd geweest in extreem rechts?
Zeker.
Maar dat doet hij verder niks mee.
U vindt die betrokken organisaties in ons jaarverslag. Maar nogmaals, je mag in Nederland een aantal opvattingen hebben. En je mag ook een aantal activiteiten plegen die je niet strafbaar maken en die dus ook niet verboden zijn.
Nou, wat wel verboden is...
Dat is de prijs die wij voor vrijheid betalen.
Wat wel verboden is, dat is een aanslag op het huis van de staatssecretaris. Dan zijn we aangekomen wat zich laat kennen als extreem links, RARA. Ik neem aan dat u flink in dat dossier bent gedoken, flink achter de RARA aan bent gegaan. Waarom zijn die verdachten, of degenen die het gedaan hebben, nog niet gepakt?
Nou, als u het over concrete aanslagen hebt, dan kan ik daar kort over zijn. Dan spreek ik me even voor de politie. Als je mensen voor de rechter wil brengen, dan moet je voldoende bewijs hebben. Dan moet je getuigenverklaringen hebben. En dan moet je voldoende sporen hebben. Nou, beide al ontbreken. Punt.
Heeft u al verdachten?
Nee, in strafrechtelijke zin zijn er dus ook geen verdachten.
Verdenkt u bepaalde mensen?
Nou, ik zou even van het strafrechtelijke traject af willen.
Ja, ik bedoel het ook buiten het strafrechtelijke traject. Heeft u idee wie het gedaan heeft? Ja,
nou, de aanslagen zijn geclaimd door een groepering die zich RARA noemt. En daar toch even zuiver beantwoorden. Mm-hmm. En die groepering heeft zich al eerder gemanifesteerd. Die heeft het ook gebracht tot een bezoek aan de rechter, zal ik maar zeggen. Dat heeft ook geleid in 88 al tot veroordelingen. En die veroordelingen zijn op technische gronden door het Hof vernietigd. Dus ja, een aantal van de betrokkenen kennen we al geruime tijd, zeker.
Ja. Hoe lang blijft u nu nog met die zaak bezig?
Tot die opgelost is. En of dat nou 10 jaar duurt of 20 jaar, dat maakt niet uit. Het is onaanvaardbaar voor de Nederlandse overheid dat je door het verspreiden van schrik en paniek zelfs de schijn zou kunnen wekken dat het overheid, democratisch tot stand gekomen overheidsbeleid zou kunnen worden beïnvloed. Dat gebeurt in Nederland dus niet.
Maar heeft dat nou wel zin? Want het kunnen toch gewoon mensen zijn die, bijvoorbeeld studenten, maar zo te zien, niet deze, die in een bevlogen periode zeggen, nou, wij gaan protesteren tegen dat vluchtelingenbeleid. En die nu al lang misschien inmiddels weer wel hier zitten, of bij vrouw Lief in de NT liggen.
Ik denk dat het bij deze groep niet zo is.
Wat zijn dat dan voor mensen?
Zeggen, dat is een opvatting van u. Nou, deze groep bestaat al erg lang. En naar ik vrees zal die ook nog wel een poos bestaan.
Uit dezelfde mensen?
Die helemaal hebben vastgezet in deze, ja. Er zijn weinig mutaties in. En dat zie je trouwens in meer van dit soort harde kernen. Een verschijnsel dat je überhaupt bij terrorisme zit. Men vindt elkaar en blijft dan jaren, soms tientallen jaren bij elkaar. En laat ook eigenlijk geen nieuwelingen toe. Omdat men die ook niet vertrouwt.
En is dat ook de reden waarom u er niet in slaagt om de bewijzen hard te krijgen? Dat ze toch beter onderlegd zijn?
Daar doe ik geen uitspraken over. Die zaak is bij ons in onderzoek. En de groep geniet uiteraard onze warme belangstelling. En dat zal zo blijven tot deze zaak is opgelost. Als je terrorisme wil bestrijden en je bent niet bereid om dan een termijn van tenminste 10 en waarschijnlijk 20 jaar je voor ogen te stellen, begin er dan niet aan. Hebben we in het buitenland ook gezien. Een aantal buitenlandse organisaties, denkt u maar eens aan de Brigade Rosso, Action Directe, de RAF, is toch aanzienlijk verminderd en beschadigd in zijn activiteiten door een zeer persistente en consequente houding van de overheid die toch uiteindelijk resultaten afgeworpen heeft.
En vindt u dat de RARA
zullen wij ook doen.
Daar RARA daarmee te vergelijken is?
Ja, dat vind ik zeker, ja.
Hebben ze ook contacten met die organisaties?
Wij vermoeden van wel. Worden in ieder geval met de Duitse kant, ja.
Worden ze daar ook mede door gefinancierd?
Daar doe ik verder geen uitspraken over.
Dat sluit u niet uit?
Ik doe er geen uitspraken over.
Is het echt, want dat werd net ook al een keer gevraagd, toen ging het over anderen, is het een nachtmerrie van Dokters van Leven? Of weet u zeker dat dit een voor de Nederlandse staat gevaarlijke groepering is en niet een modegril?
Ja, ik weet niet wat u een modegril vindt, maar
nou, een voorbijgaand verschijnsel.
Het gebruiken van bommen, ja, dat kan wel een modegril zijn, maar het lijkt me toch de bedoeling niet. En het lijkt mij niet, het is niet voorbijgaand, het is er al een hele tijd.
Het gaat niet
dus de gedachte van dat gaat vanzelf over, dat lijkt mij een niet op de feiten gebaseerde gedachte.
Ja. En beperkt dan uw onderzoek zich als het gaat om RARA tot wat dan de Amsterdamse kraakbeweging?
Nee.
Het gaat verder.
Ja.
Het feit dat u zo nadrukkelijk de aandacht blijft vestigen op het feit dat een aanslag als op het huis van meneer Costo niet opgelost is, pleit u dan ook indirect voor uitbreiding van bevoegdheden, uw politieambtenaren wel hebben?
Ik pleit niet voor uitbreiding van de bevoegdheden van de BVD, absoluut niet.
Nou, veel meer kunt u ook niet hebben trouwens.
Ik vind dat, want het zou betekenen dat we exclusieve bevoegdheden krijgen en dat moet je niet doen. Dat is niet zuiver. Op het moment dat een club als de BVD dwang zou kunnen uitoefenen op mensen om geïnformeerd te worden, lopen wij het risico dat we de waarheid niet meer te horen krijgen.
Nee, maar op het moment
en daar moet het toch om gaan.
Het
is het uiterst middel om de waarheid te kunnen horen. En daar hoort geen dwang bij. Want als je dwang gaat uitoefenen, zeker op een langere termijn, dat betekent dat mensen zich daarop gaan richten. Dezelfde reden geven we ook geen grote bedragen uit, dan gaan mensen zich ook op richten.
Ja. In het Europa zonder grenzen straks, binnenlandse veiligheid, wat voor idee moeten we er dan bij krijgen? Criminaliteit wordt steeds internationaler, extremisme zoals je zelf al zei, contacten met het buitenland. Moet de BVD straks ook een bevoegdheid in het buitenland krijgen?
Er is, wat bedoelt u met een bevoegdheid in het buitenland?
Nou, als er straks geen duidelijk begrip meer is van wat Nederland is, waar houdt binnenlandse veiligheid dan op?
Nou, het merendeel van onze problemen komt al sinds geruime tijd uit het buitenland. Dus wat dat betreft is het begrip binnenlandse veiligheid misleidend. In die zin dat je zou denken dat het gaat om onveiligheid die in Nederland ontstaat.
Nee, maar zouden uw agenten dan ook in de toekomst in Duitsland, België, Frankrijk informaties mogen gaan inwinnen? Dus aanbellen en een stapje achteruit, heb ik begrepen. En, ja?
Nou, ik denk dat het zo niet gaat. Dat zou je natuurlijk altijd in samenwerking met de betrokken zusterdienst doen. En in een aantal gevallen gebeurt dat natuurlijk ook gewoon.
Goed, ik kom nu aan de laatste vragen. En die gaan gek genoeg over uzelf.
Ja,
vindt u het leuk werk? Wou ik weten.
Ja, dit is leuk. Is het zijn van ambtenaar leuk. Daar gaan we eens mee beginnen. Het dienen van de democratie is leuk.
Ja,
daar gaan we eens mee beginnen.
Ja.
Twee, wat natuurlijk ook leuk is, is dat heb ik onderschat. Ik sla nog even aan op de vraag die net gesteld werd. De relatie met het buitenland. Ik wist niet dat die relaties met het buitenland zo intensief waren als ik ze heb aangetroffen en zoals ze zich natuurlijk ook verder ontwikkeld hebben. Informatieuitwisseling, opereren, ja, dat hele spel, dat is toch heel erg interessant. En het derde element is dat het natuurlijk toch af en toe bijzonder spannend is. Niet iedere dag, niet iedere week, maar eens in de, laten we zeggen, maand, twee maanden, ben je toch even in een jongensboek verdwaald. Ja. En dat is toch gewoon leuk natuurlijk.
Er wordt er iemand uitgewezen. En dan is de volgende vraag is of u, want sinds u bij de BVD bent gekomen, is er wat meer openheid binnen de beperkingen die de BVD natuurlijk zich kan geven. Of u het leuk vindt om dat gezicht van de BVD naar buiten te zijn. Want bij carnaval bijvoorbeeld afgelopen weekend heb ik een paar keer uw gezicht gezien. Ja. En vindt u dat leuk?
Nou, ik sluit me aan wat ik geloof mevrouw Lubbers wel eens horen zeggen. Je wordt er niet rijker van, je wordt er niet beter van. Maar het is noodzakelijk. Het is noodzakelijk om aan het publiek te melden waarom zo'n dienst er moet zijn. Je kan niet aan de ene kant beroep doen op dat publiek en aan de andere kant niet waar mogelijk opening van zaken bieden. De BVD heeft natuurlijk geruime tijd aan, is niet in de publiciteit geweest. Er is een zekere inhaalbehoefte. Nou, daar voldoe ik spaarzaam aan. Dit is mijn tweede optreden in een programma als dit in 4 jaar tijd.
Hoe staat het met uw persoonlijke veiligheid? Bent u wel eens bedreigd in die 4 jaar tijd dat u actief bent bij de BVD?
Daar geef ik geen antwoord op. Maar goed, het overkomt, laat ik het zo zeggen, het overkomt elke minister en elke in de kijker lopende official in Nederland wel eens. Nou, het is mij ook wel eens gebeurd. Maar ligt u er wakker van? Nee.
Ja. Jawel hoor.
Ligt u helemaal niet wakker van uw werk? Want het lijkt me dat je zo achterdochtig wordt als een ziekte als je dat werk doet. Je kunt nooit meer op een verjaardag zijn of je denkt, wie staat daar nu weer met me te praten?
Een enkele keer moet je natuurlijk wel eens wat extra nadenken. Dat zal ik niet ontkennen. Maar ik vind toch altijd de beste lijn dat je de mensen moet vertrouwen. Zozeer dat je erachter kunt komen of ze te vertrouwen zijn.
Hmm. En dat betekent dat u bijvoorbeeld op verjaardagen gewoon met iedereen durft te praten en niet betrekken?
Ja.
En uw vrouw, daar begint u ook niet wantrouwend tegen te worden. Ja, ga je gang.
Hoe kom je bij de BVD te werken? Plaats je advertenties?
Ja.
En die kan ik zo 1, 2, 3 nooit vinden natuurlijk.
Ik heb ook nog nooit een gezien.
Brief schrijven.
Naar u?
Ja hoor.
Nou.
Waar selecteert u op dan?
Nou, moeten we natuurlijk de vacatures hebben die bij degene die zo'n brief schrijft past.
Op seksen bijvoorbeeld?
Nou, we hebben te weinig vrouwen in dienst. Dus wat dat betreft kunnen we er wel een paar extra gebruiken.
Hoe komt dat, denkt u?
Nou, omdat we een tijd lang gewerkt hebben op een manier die vrouwen niet aanmoedigde om bij ons te werken.
De gleufel.
We hebben een tijd gezegd dat
de vrouwen met de gleufel
zo georganiseerd dat deeltijdarbeid bijvoorbeeld erg moeilijk te realiseren was. Nu hebben we gezegd, ja, dat moet een paar jaar geleden gedaan. Dat moet echt veranderen. Ja. Want er is gewoon deeltijd. En dan kan de BVD wel zeggen dat het vreselijk onhandig is om met deeltijd te werken. Maar je verliest gewoon de aansluiting bij de arbeidsmarkt.
Wat vond u van dit gezelschap?
Ik heb gemerkt dat de dames en heren zich erg goed hadden voorbereid. En ik ben erg. Ik zie uit naar het artikel over de constitutionele noodzaak. Dat is wel chic om in de grondwet te staan. Dus ik hoop dat uw argumenten overtuigend zijn.
Goed, ik wou u allen hartelijk danken voor deelname aan deze discussie. Vragenvuur of wat het dan ook mogen geweest zijn. Ik vond het al wel erg interessant. Hartelijk dank voor uw deelname. En nu veilig gaan slapen en tot over 2 weken.
Over de laatste